Welkom, Maranatha. Fijn dat we weer bezig kunnen samen, onderweg kunnen met elkaar. Module 1, de tweede sessie vandaag. Met Jezus op weg gaan om van hem te leren. En vandaag, ik heb het als subtitel gegeven, de basis voor correctie. Omdat we een beetje raken ook van waarom hebben wij het nodig met Jezus te wandelen. En kunnen we verwachten dat hij op sommige punten ook tegen ons zal zeggen, trage en onverstandige van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten, wat de wet van Mozes en wat de psalmen zeggen. Maar voor ik ga beginnen wil ik gewoon samen gewoon bidden. Dat we gewoon Jezus uitnodigen, zodat we niet alleen maar met onze eigen hersenen, menselijke informatieprocessen, maar dat we gewoon ons open doen voor, ons openstellen voor Jezus zelf, voor degene met wie we mee willen wandelen. En voor zijn geest die het woord aan ons opent, die ons herinnert alles wat Jezus gezegd heeft, zoals Johannes 16 zegt. Dus laten we gewoon dat doen. Heer, dank u wel dat we, dat we u mogen verwachten, Heer. Als we het woord open doen, dat we een ontmoeting met u mogen verwachten. Heer, dat als we op zoek zijn om te weten wie u bent en wat u zegt, wat het woord zegt, als we stevige fundamenten willen hebben in ons leven, zodat we onwankelbaar vasthouden en volhouden door alles heen, wat er ook maar gebeurt. Zodat we tot uw terugkomst leven, de manier die u graag wil van ons. Heer, we hebben u daarbij nodig. We hebben het nodig dat u komt en ons hart aanraakt. Heer, we nodigen u uit. Heer, dank u wel dat u niet iemand bent over wie we wel praten, maar die er niet zelf is. Heer Jezus, u heeft het beloofd om bij ons te zijn. Heer, u hoort onze stem als we tot u roepen, zegt uw woord. Heer, we roepen u aan. Heer, we nodigen u uit. Kom. Heer, ieder van ons persoonlijk. Heer, kom bij ons. Kom in mijn proces. Heer, ieder van ons. Hoor ons gebed, Heer, dat we willen dat u bij ons bent. Dat u mijn, dat u ons hart aanraakt. Dat we groeien, dat we leren van u. Heer, we willen met u meewandelen, met een zacht hart. Heer, maak uw woord levend in ons binnenste. In uw naam, Koning Jezus. Amen. Alright. Korte introductie en terugblik. We hebben gezien, de visie voor deze hele serie is dat we de fundamenten van Bijbelse hoop, van het vooruitzicht, van waar gaat alles dan heen in het licht van het hele plan van God. Van God, dat we dat terugvinden, om daar terug in te graven, het woord echt te openen. Dat we hersteld worden daarin en het doel daarvan is ook dat we overwinnend zijn. Ik heb Hebreeën 12 aangehaald, waar staat dat Jezus door de, vanwege de vreugde die voor hem lag, dat hij de schande niet geacht heeft, dat hij het kruis verdragen heeft en geleden heeft en niet heeft opgegeven. En op dezelfde manier werkt dat principe dat ook wij onze ogen houden op hem, op hoe hij dat gedaan heeft. En dat we zien dat de hoop van het evangelie voor ons zien. De hoop en verwachting van zijn terugkomst helder zien in het licht van wat het woord zegt. Dat motiveert ons en dat is onze brandstof. Dat is onze houvast als we door moeilijkheden heen gaan en zelfs als de eindtijd dichterbij komt. Als tweede hebben we gekeken naar eigenlijk die uitnodiging van Jezus om gecorrigeerd te worden. Dat zinnetje onverstandige, trage en onverstandige van hart. Dat Jezus misschien wel eens niet tegen ons zegt, het is allemaal wel best, hou maar gewoon vol, ik ben bij je en het maakt allemaal niet uit. Maar dat hij misschien soms wel zegt, er zijn dingen die ik wil veranderen in je leven. We hebben het gehad over bekering. Bekering op het niveau van ons hart en dat is misschien wel eigenlijk het belangrijkste. Maar dat er ook plek is voor bekering wat betreft wat we geloven. En bekering wat betreft de manier waarop we leven. En daar middenin is eigenlijk waarheid, is het hart daarvan dat we waarheid vinden. God wil waarheid die in ons binnenste levend is, onze motivatie bepaalt. Waarheid die bepaalt wat we geloven en van waaruit we leven, vanuit welke ideeën dat we geloof hebben. Hè? Dat woord gebruiken we vaak en een deel van dat woord betekent dat je dus geloof hecht aan wat God zegt. God zegt dingen en wij kiezen ervoor om dat te geloven, om daar vertrouwen op te stellen. Maar dat betekent dus ook dat recht hebben, dat zuiver hebben wat hij zegt, belangrijk is. Want als we dingen doen en najagen waarvan we denken dat God dat zegt, maar het is niet zo, dan hebben we een groot probleem. En uiteindelijk bekering en waarheid ook op het gebied van gewoon de manier waarop we ons leven uitwandelen. Dat het in lijn is dat hoe we wandelen, hoe we leven. Dat het in lijn is met de waarheid, met wat God zegt. Het hart van deze serie zit hem vooral op dat ons geloofssysteem vernieuwing nodig heeft. Dat de dingen die we geloven en in onze verschillende tradities in de Westerse kerk, dat die op een aantal fundamentele punten misschien wel, ik zeg misschien wel, maar ik weet, op fundamentele punten afgeweken is van wat het woord heel duidelijk zegt. In deze serie gaan we graven en gaan we zien wat het woord zegt. En we gaan gewoon zoeken om ons fundament, om ons leven weer daarop te bouwen. Op ons leven, om ons leven te bouwen op de dingen die God zegt dat belangrijk is. Op de prioriteiten die Hij geeft in het woord. Belangrijk als we met waarheid bezig zijn, is dat je zult merken dat er echt momenten zijn waarop er een stuk openbaring in je hart komt. En gewoon de blijdschap van, wauw, ik snap de dingen die in het woord staan. En ik ga het grotere plaatje zien. Dat is echt geweldig als dat gebeurt. Maar er is ook een risico, en ik wil dat benoemen, dat je daar arrogant en trots van wordt. Dat er een houding ontstaat van, ik weet het nu beter dan anderen. Weet je, dat is niet waarheid in ons binnenste zoals God dat wil. Waarheid in ons binnenste die God wil is een verbroken hart. Is nederigheid van binnen. Is dat we niet twijfelachtig zijn van binnen. Daar gaat het niet om. Dat we vertrouwen hebben in wat we leren uit het woord van God. Maar dat de manier waarop we daarmee omgaan, ook naar de mensen, naar andere christenen om ons heen, dat is met zachtmoedigheid en nederigheid. Zoals ook Jezus zei, alle die vermoeid en belast zijn, kom bij mij en leer van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Waarheid hebben in je leven kan niet gepaard gaan met trots en een houding van, ik heb gelijk en ik weet het beter. Zo'n houding van, ik zal de discussie wel eens even aangaan, want jullie hebben geen gelijk, past niet bij waarheid van God leren. Dus ik wil jullie uitdagen, en die uitdaging geldt voor mij ook, om gewoon daar waar je juist nieuwe ontdekkingen doet en het woord gaat leven, om daar te waken dat je daarmee niet trots wordt als je met iemand in gesprek bent, waarvan je dan merkt van, ja, maar die heeft een totaal ander perspectief. En dat klopt toch niet met het woord. Dat je een zacht hart hebt. En geduldig bent. En dat je ook aan anderen de tijd geeft voor een proces zoals wij dat zelf ook nodig hebben. Alright, we gaan beginnen met gewoon even die stukken weer lezen. In ieder geval Lucas 24. En dit keer ook het stuk uit Handelingen 1. Dus ik ben op pagina 1 onder Romeinse 1. Laten we gewoon beginnen. Lees maar mee. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken, dus die Emmausgangers, en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. En ze vertellen dan hun verhaal en dan zeggen ze, en wij hoopten dat Hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En dan begint Jezus te antwoorden en dan staat er dit, vers 25, en Hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over Hem geschreven was. En dan rennen die twee discipelen op weg naar Emmaus. Die rennen weer terug naar huis als ze ontdekt hebben, het was Jezus. En wauw, wat is er in ons hart gebeurd toen Hij ons corrigeerde en het woord opende. Dan rennen ze terug en dan vertellen ze bij de andere discipelen, vertellen ze wat er gebeurd is. En dan verschijnt Jezus in hun midden en die begint dat gesprek ook met de rest weer. Dan zegt Jezus en Hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende Hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En Hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. En dan in Handelingen 1 gaat eigenlijk het verhaal verder. Het is ook door Lucas geschreven, het boek Handelingen. En daar lezen we eigenlijk over diezelfde periode na de opstanding tot de hemelvaart. Lezen we verder en we lezen tot aan de hemelvaart. Lees maar mee vanaf 3. Hij heeft zichzelf, Jezus dus, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus zei tegen hen, het komt jullie niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht vastgesteld heeft. Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over jullie zal komen. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit had gezegd, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van jullie opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. In dit verhaal, en dan kom ik bij pagina 2, Romeinse 2, zie je twee, zelfs drie issues van strijd, van worsteling eigenlijk, van punten waar Jezus de zaken scherp moet zetten, zodat ze weten wat er gebeurd is en weten waar ze naartoe gaan. Er zijn ook in de geschiedenis van de kerk gewoon deze twee punten van strijd zijn zichtbaar geweest in de eerste gemeente. En tot op vandaag zijn er punten van strijd zichtbaar die ook in dit stuk te herkennen zijn. Namelijk als eerste, eigenlijk moet ik zeggen als eerste, de plek van het lijden. Die twee discipelen op weg naar Emmaus, die begrepen niet dat de Christus moest lijden, dat de Messias gestorven was aan het kruis en dat hij dan toch de Messias is. Als tweede daartegenover de plek van wat de Bijbelse hoop is. Welke hoop is dan terecht om te hebben op de Messias? Op de Christus. En daar het spanningsveld tussen die twee, dus als derde, is ook de timing. Dus wat is de plek van het lijden? Wat is de concrete hoop van het evangelie? Het herstel, de heerlijkheid, noemt Jezus het. En hoe zit het met de timing van die twee? Dus ik loop er nog een keer even doorheen, die paar versen die dat highlighten. Die twee discipelen zeggen, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. En daarmee eigenlijk nemen ze van de meerdere beloftes die duidelijk zijn in de Bijbel, nemen ze er één uit, namelijk de verlossing van Israël. De Bijbel zegt dat daarmee heel de wereld gered zal worden. Maar als Joden is het natuurlijk logisch dat ze het even dicht bij zichzelf houden. Dus ze zeggen, we dachten dat hij de Messias is die beloofd is en die Israël zal herstellen, die Israël zal redden. Jezus antwoordt daarop, die legt daarop zeg maar de worsteling, die eerste worsteling bloot, dat jullie niet geloven, lees maar mee, al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Dus Jezus zegt niet, ik verlos Israël niet, al die beloftes ga ik niet vervullen. Jezus zegt, de Christus moest lijden. Dat staat in al de profeten. In Handelingen 1, nadat we gelezen hebben trouwens dat Jezus 40 dagen lang onderwezen heeft. Wat stond er? Over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Hij 40 dagen lang heeft hij onderwijs gegeven, heeft hij ze eigenlijk instructie gegeven over wat er voor hen ligt, over de tijd die voor hun ligt. En zeker met dit begrip durf ik te zeggen dat dat misschien wel anders is dan wat we in onze manier van praten gewend zijn. Maar daar komen we echt veel later nog op terug. De discipelen vragen dan vlak voor de hemelvaart en na dus 40 dagen onderwijs, Heer, zult u dan in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? De hoop op herstel, de hoop op de vervulling van de beloftes, de hoop op de heerlijkheid, zoals Jezus dat dus noemt, die is nog steeds duidelijk voor hen. Maar de vraag is, Oké, dat lijden hebben we nou begrepen, maar wanneer dan? Dus die timing is daar de vraag. En wat antwoordt Jezus? Niet die hoop is onterecht of jullie vergissen je dat je hoopt dat het koninkrijk voor Israël hersteld wordt. Want dat is wat het woord duidelijk zegt. Maar Jezus zegt, het komt jullie niet toe om de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft vastgesteld. Die dingen zijn door de Vader vastgesteld. God heeft bepaald wanneer en hoe alles vervuld wordt. En als de discipelen daarna vragen, dan zegt Jezus, weet je, dat is niet voor jullie voor nu. De timing issue. Dit is niet voor nu. Jullie moeten mijn getuigen zijn. En vertellen wat ik heb gedaan. En vertellen wat de hoop is van het evangelie. Maar daartegenover staat dus die vraag, maar wat geloven wij dan over die hoop? Als wij lezen, Israël verlossen, het koninkrijk voor Israël herstellen. Wat geloven we dan eigenlijk over wat de hoop is? Waar kijken wij naar uit? Waar keken zij naar uit en waar kijken wij naar uit? Paulus schrijft in 1 Korinthe 1 vers 23. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Die is voor Joden een struikelblok, een aanstoot. En voor Grieken een dwaasheid. Voor Joden is het een struikelblok omdat het lijden van de Messias een confrontatie was. Met name met iets wat in de tijd van Jezus heel krachtig aanwezig was. Het idee, vooral bij de Farizeeërs, dat ze door zelf goed de wet te houden rechtvaardig genoeg waren om deel te hebben aan het koninkrijk wat zou komen als de Messias komt. Om de aarde te beërven, om de opstanding uit de doden te erven. Om deel te zijn van het koninkrijk van vrede wat alles zal herstellen. En de confrontatie die zij hadden was dat Jezus zei, weet je, zelfs als je de wet aan de buitenkant lijkt te houden, is nog steeds de issue dat je hart corrupt is. Hij zei, jullie zijn opgepoetste gewitte graven. Aan de binnenkant dood, maar aan de buitenkant mooi opgepoetst. En hij kwam dus met een confrontatie en hij zei, je hebt gerechtigheid nodig. En dat is wat Paulus ook zegt, lees maar mee onder A. Het lijden van de Messias was de worsteling vooral voor Joden. Aanstootgevend voor de Joden. Romeinen 10 vers 2 en 3 zegt Paulus, ik getuig van hen, dat is het volk Israël, dat zij wel ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Hun geloofssysteem was daarin niet correct. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. De Joden die hun worsteling was met de plek van het lijden, een issue van strijd. En die strijd bleef ook in de eerste gemeente. In de eerste tijd was het een strijd van of de rechtvaardigheid voortkomt uit het houden van de wet. Of uit geloof in Jezus en het navolgen van Jezus. En daar zat een conflict in, want er was dus een groep, ook later in de Bijbel zie je dat de groep die heette de besnijdenis. En die leerde dat als je Jezus aannam als Messias, daarnaast moest je dan ook weer nog steeds volmaakt de wet houden, besneden worden en je moest Joods worden. Je moest een proseliet, zoals ze dat noemden, worden. Iemand die volledig volgens Joodse gebruiken en Joodse overlevering ook gingen leven. Dat was een issue van strijd. En een issue ook van vervolging. De meeste gelovigen in de eerste kerk waren Joden. Die tot geloof kwamen. In het begin waren alle gelovigen alleen maar Joden. De eerste gemeente in Jeruzalem waren alleen maar Joden. Het was pas toen Cornelius in Handelingen 10 tot geloof kwam, dat er voor het eerst een niet-Jood gedoopt werd met de Heilige Geest. Gevuld werd met de Heilige Geest. Waardoor Petrus niet anders kon zeggen dan, ze moeten dan wel geaccepteerd zijn door God. Hun geloof is blijkbaar genoeg. Zonder dat ze besneden waren, et cetera. En dat leverde ook nogal wat discussie op onder de Joodse gelovigen. Want hoe kon dat dan? En later zien we dat ook Paulus geroepen wordt door Jezus om uit te gaan en het evangelie onder alle volken te brengen. Maar dat leverde vervolging op van de Joden. En daar kom ik zo nog op terug. Daar kom ik nu op terug. Want er was dus spanning tussen Joden en tussen niet-Joodse gelovigen, tussen Joden die Jezus niet wilden aannemen en de Joden die Jezus wel volgden. En al helemaal toen er niet-Joden bij de gemeente kwamen, bij de groep van gelovigen, van mensen die gered werden. Dat betekent, de respons die er was in de gemeente was een beetje een haat-liefde verhouding met het Jodendom. Want de schriften, de Bijbel die de gelovigen hadden in de eerste kerk, was gewoon het Oude Testament, zoals wij dat dan noemen. Daar kom ik zo nog wel even dik op terug. Maar ze geloofden hetzelfde, dat waren ze zelf van overtuigd, maar ze geloofden dat Jezus het was. Dat was het grote punt. Maar ze werden vervolgd door de Joden die dat niet aannamen. En er was dus een mate, een spanningsveld en een mate van verwijdering. Tegelijkertijd in de Griekse wereld, in de toenmalige bekende wereld van Spanje tot aan India, was Griekse filosofie en de Griekse levenswijze, het Hellenisme zoals dat zo mooi heet, was wijd verspreid en was de heersende wereldse cultuur. In al die steden waar Paulus rondtrekt en predikt, in Noord-Afrika, overal was het Hellenisme, het Griekse denken, was eigenlijk het heersende wereldbeeld. En er was dus ook strijd in de eerste gemeente, waar Paulus bijvoorbeeld in de brief aan de Colossenzen op ingaat, om niet toe te geven aan de leugens, de verleidingen van de filosofie, zeg maar, uit de Griekse koker, uit die Grieks, uit dat Hellenisme, om daar weerstand aan te bieden, omdat het demonisch en tegen Gods woord inging. Omdat het demonisch was en tegen het woord van God inging. Daar was heel veel duidelijkheid. De gelovigen in de eerste kerk die baseerden hun hoop en hun verwachting op het woord van God. Op Genesis, op Malachi. En op wat ze hadden gehoord over Yeshua, over Jezus. En op wat de apostelen predikten gewoon in het boek Handelingen. Wat ze predikten elke dag opnieuw. Daar baseerden ze hun geloof op. Maar naarmate de eeuwen vorderden, sloop die Griekse filosofie toch binnen in de kerk. Er kwamen mensen tot geloof die diep doordrenkt waren van Griekse filosofie. En ook geloofden dat dat goddelijke openbaring was op de een of andere manier. Het was ook de heersende geloofssysteem, het heersende denksysteem. En er kwamen steeds meer mensen die eigenlijk het christelijk geloof en Griekse filosofie met elkaar vermengden. In het begin was daar uiteraard krachtige weerstand tegen. Uit die eerste eeuwen hebben we best wel veel geschriften overgeleverd gekregen, die bewaard zijn gebleven van wat we dan noemen de kerkvaders. En uit die geschriften blijkt dat in de eerste 200 jaar de hoop en de verwachting ook van Jezus' terugkomst, van het duizendjarig vrederijk dat hij gaat stichten als hij terugkomt, van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die komen. De visie daarop was helder en was eigenlijk onomstreden. Iedereen geloofde het. Want de hoop en de focus lag gewoon op wat het woord, wat Genesis tot Malachi predikt. Maar naarmate de eeuwen verder gingen en de invloed van eigenlijk van de Joden in de gemeente en de invloed van daarmee ook het Oude Testament wat afnam en de invloed van Griekse filosofie toenam, begon er een shift te gebeuren. En te beginnen bij een man genaamd Origenes in Alexandrië in Noord-Afrika. En vervolgens nog sterker Augustinus, een hele bekende naam. Eigenlijk wordt hij gezien als de bekendste en meest allesbepalende theoloog in de christelijke kerk. Die kwamen en die waren eigenlijk heel erg pro-platonisme, pro-Griekse filosofie. Ze geloofden dat dat de wijsheid van God was, dat het wereldbeeld wat Plato met name heeft neergezet, dat dat correct is en dat we de Bijbel moeten lezen door de lens van Griekse filosofie. En die stemmen die zeiden, nee, dit is afwijking van het woord van God, die waren inmiddels verstomd. En daar waar ze nog waren, hadden ze zo'n minderheid dat die stemmen niet meer voor correctie konden zorgen. Onder B, ik heb ook gezegd, invloed van Griekse filosofie en wereldpolitiek. Want het punt is, onder een aantal Romeinse keizers werden de gelovigen heel erg vervolgd. En was er dus eigenlijk een stukje behoud van we houden vast aan wat Jezus gezegd heeft. Want we hebben niets in deze wereld. Maar op een gegeven moment kwamen de keizers. En de grootste naam daarin, de belangrijkste, is Constantijn de Grote. Die van het Romeinse Rijk een christelijk rijk maakte. Zo noemde die dat in ieder geval. En het werd dus eigenlijk politiek gunstig en economisch gunstig om in ieder geval christen te worden in naam. En daarmee veranderde de dynamiek dus heel erg. Dus de heersende manier van kijken naar het leven in dat Griekse denken, wat in het hele Romeinse Rijk gewoon de overhand had, en christendom, die werden steeds dichter bij elkaar gebracht. En toen Augustinus zijn gigantische stapel met geschriften geschreven heeft en echt een basis gelegd heeft voor de theologie in de katholieke kerk, voor alle theologie in de protestantse gemeenten, in de protestantse kerken en ook daarmee in de evangelische en charismatische bewegingen, was hij doordrenkt ook van Griekse filosofie en Grieks wereldbeeld. En zijn heel veel dingen veranderd van hoe de eerste gemeenten dat zagen. Wereldbeeld. Oké, even een stukje uitleg. Ons westerse wereldbeeld heb ik geschreven. Dat bepaalt eigenlijk heel veel en die is diep gebaseerd op Griekse filosofie. Een stukje geschiedenis heb ik het dan eigenlijk over. Oké, wat is wereldbeeld? Het is goed om het even uit te leggen. Je wereldbeeld is de manier waarop je over gewoon alles wat bestaat over de wereld denkt. En met de wereld bedoelen we dan niet de aardbol alleen, maar gewoon het totaal van alle dingen wat bestaat, die bestaan. Tijd en ruimte, geschiedenis, heden, verleden, toekomst, het totaal van de dingen. Door welke lens zie je dat? Een andere definitie zegt de voorstelling die je hebt van de werkelijkheid. Iedereen heeft een wereldbeeld. Je hebt altijd een wereldbeeld. Meestal ben je niet heel erg bewust van het wereldbeeld wat je hebt. Maar we worden allemaal opgevoed in een bepaalde cultuur. In een bepaalde omgeving. Met bepaalde dingen die normaal gevonden worden. Dingen die waardevol en waardeloos genoemd worden. Er zijn allerlei diepere aannames die in onze cultuur zitten. En die ook in de christelijke westerse, in de westerse christelijke cultuur zitten. Het is eigenlijk de lens waardoor je interpreteert wat je hoort en wat je meemaakt. Bijvoorbeeld ook het gebruik van woorden. Elk woord dat je gebruikt heeft een bepaalde betekenis bij je. En dat is voor een belangrijk deel ook gekleurd door het wereldbeeld wat je hebt. Oké, ik zeg dus, de Griekse filosofie heeft heel veel invloed gekregen in de christelijke leer. Heel veel invloed gekregen. Nogmaals, onder Augustinus vooral. Augustinus van Hippo. En om dat bijvoorbeeld even te benoemen, de reformatoren, Luther, Calvijn, Zwingli, die noemden de reformatie een Augustijnse reformatie, omdat ze zeiden we moeten terug naar wat Augustinus leerde. Maar Augustinus was een neoplatonist, was een volgeling van de filosofie van Plato. Wat is er daarmee gebeurd in de theologie in het begrijpen van de Bijbel? Er zijn twee grote dingen die ik wil noemen bovenaan pagina 3. Ten eerste, dat de hoop van alle beloftes in het woord, dat die veranderd zijn van concrete, natuurlijke, aardse hoop naar immateriële hoop, geestelijke vervulling van de beloftes van God. Dat is een hele grote switch, omdat Plato namelijk dat onderscheid maakte. Plato in zijn filosofie, die zei, dat wordt het dualisme genoemd, die zei de werkelijkheid bestaat uit de onzichtbare, immateriële, niet fysieke wereld van ideeën. En de fysieke, gebroken, slechte wereld van eigenlijk alleen maar de kopieën van hoe het echt bedoeld is. Die scheiden dus de werkelijkheid in twee gescheiden gedeeltes, twee gescheiden realms, sferen. En die zei, alles wat we zien, alles wat we om ons heen meemaken, wat we proeven en tasten, wat we ervaren, is allemaal gebroken, is per definitie slecht en is namelijk maar een afschaduwing van hoe het bedoeld is. En dat hoe het bedoeld is, dat bevindt zich in de realm van, in de geestelijke wereld noemde hij dat. En met geest bedoelde hij de wereld van je innerlijk, van gedachten, de wereld van ideeën, de wereld van je geest. Het was ook Plato die kwam met het idee dat een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Dat is niet iets wat in de Bijbel staat, maar dat is zijn weergave van hoe hij dacht dat de werkelijkheid in elkaar zit. Hij zei, Plato zei dus, het goede is immaterieel, kan nooit tastbaar en fysiek zijn. Toen Augustinus de Bijbel dus uitlegde, deed hij dat volgens de principes van Plato en maakte hij dus de beloftes van God immaterieel en geestelijk. Zogenaamd geestelijk, maar want ook dat woord is van betekenis veranderd. Maar daar komen we ook nog wel eens op terug. Als tweede heb ik opgeschreven, en dat hangt daar dus direct mee samen, dat de Bijbel rond die tijd steeds meer allegorisch uitgelegd werd. En dat betekent dus dat je de dingen in de Bijbel leest en dat je ze allemaal vooral als beeldspraak moet nemen, als lessen voor ons die ons helpen om geestelijk verlicht te worden, om geestelijke wijsheid te krijgen en daardoor met onze geest dichter bij God te komen. Uiteraard versimpel ik alles behoorlijk, maar in grote lijnen is dit wat er gebeurde. Met name het Oude Testament werd helemaal geallegoriseerd. Dus er werd gezegd, al die beloftes, bijvoorbeeld de profeten in Jesaja of zo, of Jeremia, al die dingen die daar geschreven zijn, dat moet je niet letterlijk nemen en verwachten als letterlijke, dat dat letterlijk vervuld wordt, maar het zijn allemaal geestelijke beloftes. Een belangrijk voorbeeld van die allegorisering is de vervangingstheologie. De leer dat de kerk nu het ware Israël is. Dat wij het volk van God nu zijn en niet meer Israël. Dat is iets wat in de tijd van Augustinus de enige normale leer was. En voor, ik denk 1400 jaar lang, tot in de 19e eeuw, was dat de enige theologie die er was, waarbij het Oude Testament allegorisch gelezen werd. En gezegd werd, alles wat je daar leest, moet je niet letterlijk nemen, maar je kan daar eigenlijk de betekenis uithalen voor ons. Paulus schrijft in Colossenzen 2 vers 8, pas op dat niemand je als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Zie je welke dingen die tegenover elkaar stelt? Hij zegt, dit is hoe de wereld de dingen benaderen, filosofie, overlevering van mensen, de grondbeginselen van de wereld, dat is dus dat wereldbeeld wat in de wereld normaal is. En hij zegt dat is conflicterend met hoe Christus, hoe Jezus het zegt. Wat de Messias zegt. Die twee dingen kunnen niet samengesmolten worden. En in de tijd van Paulus was dat nog duidelijk. In die tijd, en dat woord ken je misschien, werd dat ook de gnostiek, het gnosticisme genoemd. Gnosticisme betekent verheven kennis krijgen. Dus dat idee van Plato dat je door toe te nemen in wijsheid en in kennis, dat je daardoor loskomt eigenlijk van de tastbare, van de gebroken zichtbare wereld en dat je met je geest deel krijgt aan die ideële wereld. Dat werd in de tijd, in de 4e, 5e eeuw en in eeuwenlang daarna was dat de norm, ook in de christelijke kerk. Maar Paulus zegt, dat gaat niet samen. Onder Romeinse 3, als wij teruggaan naar Bijbelse hoop, wat we dan moeten terugvinden ook, is een vertrouwen dat we de Bijbel wel gewoon mogen nemen zoals het er staat. Dat we het Oude Testament niet zien door die bril van Griekse filosofie en zeggen het is allemaal vergeestelijkt en we lezen al die dingen eigenlijk als een allegorie, als beeldspraak. En we passen alleen de geestelijke lessen eruit toe, maar we mogen gewoon vertrouwen dat God zegt wat hij bedoelt. En dat wat er staat is wat God zegt en wat hij wil zeggen tegen ons. Jezus zelf, en dan ga ik door onder de Romeinse cijfer 3. Jezus bevestigt zelf nadrukkelijk de waarheid en de betrouwbaarheid van het Oude Testament. Hij onderwijst geen nieuwe leer. Ik denk dat velen van ons dat wel degelijk gehoord hebben, dat Jezus toen hij kwam alles veranderd heeft. Dat hij eigenlijk zei, alles wat je tot nu toe geleerd hebt, gooi het overboord, want ik breng iets totaal nieuws. Maar dat is ergens vreemd om dat te geloven. Dat Jezus vanuit het perspectief van de profeten en vanuit het woord, vanuit het Oude Testament, daarmee een soort valse profeet zou zijn. Die dingen zou ontkennen die God al gesproken had door profeten. Maar Jezus zelf benadert dat helemaal niet zo. We hebben het al gezien in dit verhaal van de Emmausgangers. Lukas 24, vers 25 tot 27. Jezus zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. We hebben het hier over de dag waarop Jezus opstond uit de dood, na het kruis, na de opstanding. En wat doet Jezus? Hij verwijst de eerste gelovigen, hij verwijst de kerk terug naar alles wat in de schriften staat, naar wat in de profeten en in de wet en in de psalmen staat. En hij verwijt ze zelfs en hij daagt ons daarmee ook uit. Waarom zou je niet geloven alles wat in de profeten over hem geschreven staat? En impliciet zegt hij daarmee, al die getuigenissen van Genesis, voor jullie moet ik eigenlijk hier beginnen, van links naar rechts. Van Genesis tot aan Malachi zegt hij eigenlijk, is het een getuigenis wat uitkomt bij mij? Wat toewerkt naar mij? Hij is niet een correctie op alles wat er al geschreven was. Hij is de vervulling en hij wandelt midden in het verhaal van alles wat er al geschreven is. Lucas 24, vers 44 tot 48. Als hij terug is bij de discipelen, zegt hij hetzelfde nog een keer. Hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was, dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Nogmaals, een van de leringen die ik zelf ook zo vaak gehoord heb in verschillende kerkelijke achtergronden, is alsof Jezus zegt, je moet het Oude Testament gewoon vergeten, want het is allemaal veranderd. Er zijn zelfs stromingen in de kerk die zeggen dat je de oudste brieven van Paulus niet eens moet lezen, want toen was de openbaring van het mysterie was nog niet compleet. Dus we moeten pas de Bijbel lezen, eigenlijk alleen de latere brieven van Paulus. En dat is de waarheid en de rest is eigenlijk allemaal afgeschreven. Maar zoals je hier ziet, het is niet hoe Jezus spreekt. Hij zegt, herinner je wat ik heb gezegd, dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, niet zodat ze zijn woorden geloven en de schriften wegdoen, maar zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, de issue voor hun hè, als eerste. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan. Dat is wat ze eerst niet goed begrepen. En hij highlight dat voor hun. Uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten nu onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. En als de discipelen dan vragen in Handelingen 1, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dan antwoordt Jezus dus niet van, hé, al die oude ideeën die uit het Oude Testament komen, weg daarmee. Hij zegt, dat heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld. Maar jullie roeping nu is om getuige van mij te zijn. Pagina 4. De belofte van God in de boeken van Mozes en in de psalmen en in de profeten vormen de krachtige basis voor de hoop en verwachting van de gemeente. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ik lees het en ik besef. Ja, maar is dat hoe de kerk om ons heen, de gelovigen in Nederland, is dat hoe ze hun hoop en verwachting vormen? Namelijk door de belofte van God in de boeken van Mozes, de psalmen en de profeten te kennen en daar hun hoop op te bouwen? Dat is misschien wel niet het geval. En dat is precies waarom we dit onderwijs doen en waarom ik zeg, er is een conflict gekomen. Maar dat is wel waar de eerste gemeenten hun focus op hadden. Als we zien hoe Paulus spreekt, hoe Petrus en Johannes spreken in hun brief in het Nieuwe Testament, is het duidelijk dat zij bevestigen dat hun hoop is gesteld op de vervulling van de dingen die al eerder geschreven zijn. Te beginnen bij Jezus die zegt, hier lees mee, Lucas 24 vers 44, dan zegt hij dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Een goede, oplettende lezer heeft misschien al gezien dat in de herziene statenvertaling daar niet staat moet, maar moest. Dat is interessant dat dat zo vertaald is, want de grondtekst, dat kan je met de meeste Bijbel-apps tegenwoordig kan je dat wel opzoeken. De grondtekst zegt dat dat in de tegenwoordige tijd staat. En als je bijvoorbeeld al je Engelse vertalingen opzoekt op internet of in je app, dan zie je dat die allemaal daar tegenwoordige tijd zeggen. Daarmee zeggen dat het nog niet vervuld is. Dus als Jezus zegt, alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, als het verleden tijd is, dan suggereert dat Jezus zegt, dat is dan nu klaar. Met mijn lijden en sterven en opstanding is alles vervuld wat geschreven is. Maar als Jezus de tegenwoordige tijd gebruikt, dan bestaat er op zijn minst een open deur om te zeggen, maar misschien is nog niet alles vervuld. En ik durf met grote kracht te zeggen dat dat het geval is. Dat lang niet alles vervuld is. Aan het begin van de evangelie In Lucas lezen we hoe die engel bij Zacharias kwam en zegt, je zult een zoon krijgen, de wegbereider, Johannes de Doper. En als Johannes dan geboren is, dan wordt Zacharias vervuld met de Heilige Geest. Het komt dus niet bij hemzelf vandaan. En dan zegt hij over die hoop dit. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en verlossing tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken heeft, hoor dit goed, bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen zijn geweest. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en om te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Zacharias, gevuld met de Heilige Geest, zegt wat er nu begint te gebeuren met de geboorte van Johannes de Doper en de aankondiging van de Messias die gaat komen, wordt vervuld en gaat God antwoord geven op al die beloftes die allang geschreven staan. Hij doet wat hij gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. Te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham heeft gedaan. Zie je, Zacharias bevestigt wat er nu begint te gebeuren in het Nieuwe Testament. Is volkomen in lijn met wat God al gesproken heeft door alle eeuwen heen door de profeten. En ook Jezus zelf zegt dat. Matthäus 5 vers 17 en 18 in de bergrede. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan zijn, zal er niet één jota of één tittel, de kleinste punt of komma van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Jezus zelf zegt, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richter en Rutte, ga ze maar door tot aan Maleachi. Alles zal vervuld worden wat daar geschreven staat. Er zal geen komma van verloren gaan totdat alles vervuld wordt. En ook hier weet ik dat ik bij sommigen van jullie een punt raak dat je gehoord en geleerd hebt dat Jezus met deze woorden, dat hij de wet komt vervullen, dat hij dat vervuld heeft door te sterven aan het kruis en dat daarmee de wet niet meer geldt. Ik weet dat in wat dan genoemd wordt de hypergenadebeweging, dat dit heel nadrukkelijk gezegd wordt. Jezus heeft de wet, heeft het Oude Testament feitelijk afgeschaft. Hij heeft iets heel nieuws gebracht. Maar dat is niet wat Jezus zelf zegt. Jezus zegt, ik ben gekomen en ik wandel alles uit wat er over mij geschreven staat. Alles moet vervuld worden. De dingen die al vervuld zijn in zijn lijden en sterven, en ook de dingen die nog niet vervuld zijn. En daar gaan we in de volgende modules flink op in. Onder B, geen ander evangelie. Ook de apostelen, zeker Paulus, maar ook Petrus in het boek Handelingen bijvoorbeeld, die bevestigen dat het evangelie zoals dat in het Nieuwe Testament gepreekt wordt, het evangelie wat de eerste gelovigen, de eerste gemeente geloofden, dat geen ander evangelie was dan wat allang geschreven was in de wet en de profeten. Dat het een doorgaand verhaal is. Dat Jezus kwam volkomen in lijn met alles wat er geschreven was. En niet als een totale shock, als een totale twist van het verhaal. En zeker niet zoals Augustinus en die Griekse invloed in de christelijke traditie zegt, dat Jezus een geestelijk koninkrijk is komen brengen, wat totaal anders is dan wat de wet en de profeten zeiden. En dat we al die dingen alleen nog maar allegorisch moeten zien. Petrus in zijn tweede preek in het boek Handelingen. Handelingen 3 vers 18 tot 26. En ik beveel van harte aan om die hele preek te lezen. En ook die uit Handelingen 2. Dan zegt hij, maar God heeft op deze manier, dus het lijden en sterven en de opstanding van Jezus, vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zal. Bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. En dan zegt hij, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij, Jezus Christus, weer zal zenden, terug zal sturen, die tevoren aan jullie verkondigd is. Nogmaals de bevestiging dat Petrus in zijn preek zegt, dit is de vervulling en het is deel van het verhaal van wat God allang gezegd heeft. En hij wijst direct vooruit en de terugkomst van Jezus is daar ook deel van. En dan zegt hij, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Er is absoluut geen dubbelzinnigheid in de woorden van Petrus in dit stuk. Het is onmiskenbaar dat Petrus zegt, onze hoop en verwachting en ons geloof in Jezus, in Yeshua, zoals zijn Joodse naam is, ons geloof in hem is volkomen in lijn met alles wat de schrift zegt. En ook de verwachting van wat nu voor ons ligt is in lijn met wat de wet en de profeten en de psalmen zeggen. Hij herhaalt feitelijk dezelfde dingen die Jezus op die eerste dag aan de discipelen onderweg naar Emmaus en later in Jeruzalem, wat hij tegen ze gezegd had. Zelfs tot en met gewoon simpelweg dat ze getuigen zijn om de mensen op te roepen om zich te bekeren, zodat ze vergeving van zonde ontvangen. Dat is de oproep, want Jezus komt terug, dat is wat Petrus zegt. Pagina 5, dan lezen we over twee stukken van Paulus die zich dan verdedigt als hij in Jeruzalem gevangen genomen is. En dit is wat Paulus van zichzelf zegt, van zijn eigen geloof, van waarom hij in Jezus gelooft en waarom hij Jezus als de Messias, als de Christus predikt. Luister maar, dit erken ik voor u, zegt hij, dat ik volgens die weg, die zij, de fariseërs onder andere, sekte noemen, op die manier God, de God van de vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Hoor je dat, Paulus? De christen bij uitstek, de grondlegger van al die brieven in het Nieuwe Testament van de christelijke kerk, zoals vaak gezegd wordt, die zegt, ik geloof alles wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. En hij zegt daarmee, ik geloof dat Jezus, dat Yeshua, juist in dat verhaal past. Dat hij niet het verhaal veranderd heeft, maar ik geloof en ik getuig dat hij degene is waarover het hele woord spreekt. Ik heb hoop op God, zegt hij dan. Zij zelf verwachten het ook. De fariseërs hebben dezelfde hoop. Dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Zoals ik al zei, bij de Joden in de eerste eeuw, in de eerste gemeente, was de visie en de hoop van het herstel van alle dingen was heel helder. De Bijbelse hoop was niet ter discussie. Daar was eenheid over. Er was geen twist over, geen vraagstukken over. Er was helderheid over. De worsteling voor de Joden die Jezus niet wilde aannemen was met het lijden, met het kruis. De aanstoot dat het kruis vertelt dat wij zelf ook zondige mensen zijn. En dat het omarmen van het kruis betekent dat we moeten sterven aan onze eigen neiging om voor onszelf te leven. Dat was de aanstoot. Handelingen 26, als die voor Felix de stadhouder staat en ook weer zijn getuigenis mag vertellen. En dan zegt hij, maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En zeg ik niets anders dan wat de wet en de profeten, dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben, dat er gebeuren zou. Zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben, dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden. En dat hij als eersteling uit de doden, uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en aan de heidenen. De opstanding uit de doden is ook een punt waar we op terugkomen in de volgende module. Het is centraal in de prediking van Paulus. En hij zegt hier eigenlijk alles wat in de profeten en door Mozes gezegd is, wat in de profeten geschreven is, dat zeg ik ook. Namelijk dat de Christus eerst moest lijden. En dat hij daarmee, en door zijn opstanding, dat hij daarmee die hoop, het licht verkondigt dat de dingen werkelijk hersteld zullen worden. Paulus in Romeinen 15 bevestigt ook die plek van de schriften. Want besef goed dat de schriften, de Bijbel die de eerste gemeente hadden, was Genesis tot Malachi. Die hadden niet Matthäus, Marcus, Lucas, Handelingen. Die zijn veel later gekomen. In hun tijd was er misschien wel al het evangelie van Marcus als een soort rondstuurbrief beschikbaar. Was dat verhaal werd wel rondgestuurd tussen de gemeentes. Maar dat werd in die zin wel als openbaring van God gezien. Maar de schrift was Genesis tot Malachi. Petrus, leest die stukken zelf maar, want ik wil gaan afsluiten. bevestigt dezelfde houding, gewoon de waarde, de plek van de profeten. Het geloven dat het Oude Testament in die zin dus niet oud is. Zelfs die term, het Oude Testament, komt voort uit de invloed van Griekse filosofie en eigenlijk het bewust wegduwen van Israël en van de Joodse geschriften, van de Joodse Bijbel, het Eerste Testament, uit het christelijke verhaal. En daar valt er heel veel over te zeggen. Er zijn misschien wel sessies lang aan onderwijs over de geschiedenis. En eigenlijk ben ik van zins om daar nog wel wat tijd aan te besteden. Omdat ons wereldbeeld en de Griekse filosofie en die theologie, dat betekent wel heel veel. Dat bepaalt veel in ons denken. Maar voor nu wil ik gewoon opnieuw bevestigen. Het Oude Testament is eigenlijk geen Oud Testament. Het is alles wat God gesproken heeft tot Jezus kwam. En toen Jezus kwam, heeft hij nog veel meer gezegd. En hij is degene die God beloofd had. Maar Jezus zelf legt bij die Emmausgangers bloot dat er een spanningsveld is tussen dat hij eerst kwam om te lijden, maar dat de vervulling van alle beloftes ook zal gebeuren. En dat er een periode tussen is, die timing tussen die twee, dat er een periode is waarin de Heer zegt tegen de gelovigen, tegen zijn volgelingen, jullie moeten getuigen van mij zijn. En jullie moeten bekering van zonde tot vergeving, bekering tot vergeving van zonde prediken, hier vandaan tot aan de uiterste van de aarde. Want de vervulling van de beloften zoals die geschreven staan, ook voordat Jezus kwam, die zal zeker komen. De eerste kerk bouwde hun hoop daarop. En ook wij mogen daar naar terugkeren. En onder C tot slot nog, het feit dat er zoveel citaten in het Nieuwe Testament staan, die komen uit het Oude Testament. Citaten en verwijzingen, directe en indirecte, het staat er bol mee. En elke keer als een schrijver, als Paulus of Petrus of Johannes of Jacobus of Judas, citeert uit het Oude Testament, dan veronderstellen ze daarmee dat je begrijpt waar het vandaan komt. Denk aan bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 of 3, 2 zegt Paulus, wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft en wat in geen hart is opgekomen, alles wat God bedacht heeft voor degene die hem lief hebben. Dan citeert hij Jesaja 63 en 64. Die twee hoofdstukken horen bij elkaar. Jesaja 64. Lees die twee hoofdstukken eens. Dat is wat Paulus dacht toen hij dat opschreef in 1 Korinthe 2. Toen hij dit opschreef en dat citaat gebruikte. Daarmee zegt hij eigenlijk, wat in die hoofdstukken in Jesaja geschreven staat, is relevant voor wat ik hier tegen jullie zeg. Het feit dat er zoveel verwijzingen zijn, is een bevestiging dat we met groot vertrouwen en met geloof en met onderwerping aan het woord van God, dat we Genesis tot Malachi mogen nemen. Om te zien dat de hoop niet veranderd is, dat het evangelie niet veranderd is, dat Jezus niet een nieuw verhaal is komen brengen, een vergeestelijking van het Oude Testament, maar dat hij bevestigt wat het woord allang zegt en we mogen daarna terug. De laatste pagina mag je ook voor jezelf doornemen. Daar ga ik nog heel kort in op die issue van het lijden voor heerlijkheid. Maar daar zullen we ook later in de serie nog wel nadrukkelijk op terugkomen. Ik ga stoppen hier. Ik wil nog kort gaan voor ons bidden. Heer, dank u wel dat we vertrouwen mogen hebben in wat uw woord zegt. En Heer Jezus, als we gelezen hebben net uit Colossenzen 2, dat de uitdaging is om niet ons geloof te bouwen op filosofie en overlevering van mensen en de grondbeginselen van de wereld, maar op u, Jezus. Dan willen we ook gewoon dit punt ontvangen dat u zegt dat de schrift, de profeten, de boeken van Mozes en de psalmen, dat die boeken betrouwbaar zijn. Dat u die niet als oud beschouwt, maar als een betrouwbare basis waar het Nieuwe Testament op doorbouwt. Waar u op doorbouwde, waarvan u zei, mijn lijden en mijn sterven zijn volkomen in lijn met wat daar staat. Mijn opstanding en de beloftes van mijn terugkomst zijn volledig in lijn met alles wat daar geschreven staat. En ik bid, Heer, als er bolwerken in ons denken zijn die ons weerhouden om dat gewoon te ontvangen, dat u gaat komen met kracht. Ik bid, Heer, dat we ook in onze gesprekken, dat als we met anderen hierover praten, misschien in een kleine groep, Heer, dat we de dingen zullen raken die geraakt moeten worden. Heer, neem ons mee. Maak ons vrij om echt te kunnen horen wat u zegt. Geef ons oren om te horen wat de Geest tegen de gemeente zegt en wat u onderwijst, Jezus, uit het woord. Heer, neem ons mee, Heer, ook de rest van deze serie. Neem ons mee door het woord. Wandel met ons en open de schriften en open ons verstand. Heer, dank u wel dat u dat kunt en wilt doen en dat we dat proces mogen verwachten, Heer. Dat het misschien niet altijd in één klap gaat, maar dat we zullen zien, Heer, mogen verwachten dat steeds meer het woord open gaat. Dat we vertrouwen krijgen in de grote verhaallijn van uw woord. Dat we die kennen en dat we eruit gaan leven. Dank u wel voor uw hulp in de naam van Jezus. Amen. Maranatha.